Vanochtend is onze spreker Marianne Logges. Zij is van verre gekomen, helemaal uit Doorn. Ja. En de titel van haar preek is Verlangen naar vol. Verlangen naar vol. Let op, niet volt, maar vol. Ja, in deze verkiezingstijd moet je voorzichtig zijn. Hè? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we danken u wel dat we bij elkaar mogen komen, kunnen komen, ook gekomen zijn. Dat we die vrijheid hebben, en niet alleen die vrijheid, maar dat we zonder angst en zorg voor regering of vervolging hier mogen zijn. En dan beseffen we dat er delen zijn van de wereld waar het totaal anders is. Dank u ook dat we kunnen bidden voor de hulp en bijstand van uw Heilige Geest. Dat u onze harten opent voor u, voor elkaar, voor uw woord. En dat u ook onze lof, onze prijs, onze aanbidding aanvaarden wilt. Zodat we versterkt heen mogen gaan in het leven van alle dag. Dat we zout en zout mogen zijn in een wereld dat verscheurd wordt door haat en wantrouwen. Zo dragen we deze dienst aan u op. Amen. Enige mededelingen. Connie is er niet, maar dat had u al gezien. Zij gaat voor in Pinkstergemeente Philadelphia in Arnhem. Volgende week zondag gaat Paul van der Laan voor hier. En hij zal ook het avondmaal vieren. Dat is dan, ja, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Nee, dat is nog geen avondmaal. Nee, ik ben in de war omdat ik net avondmaalswijn heb aangeleverd. Maar we zijn klaar, maar het moet nog even wachten. In ieder geval, hij gaat dan voor. En in de broedergemeente is elke maandagavond vanaf 7:00 gebedsbijeenkomst voor Oekraïne. En daarin nemen we ook mee in gebed de vele Russen die ontsteld en ontstemd zijn door wat er gebeurt. Ja, en juist christenen hebben een taak om te bidden. Want we hebben te maken in Poetin met een man die meent heel religieus te zijn. Die meent Gods man op aarde te zijn, de tsaar, die het Russische Rijk herstellen zal. En hij wordt daarin gesteund door het hoofd van zijn kerk, die zich los heeft gemaakt van de andere kerken. Ja, misleid, zelf bedrogen. Maar we bidden tot God dat hij tot inzicht mag komen. Maar ondertussen hebben wij een lied dat we gaan zingen, 401, Koning Jezus. Want wij, ook al zijn we burger van Nederland, onze eerste loyaliteit is aan onze Koning Jezus die wij kennen en dienen. Ik lees voor u Psalm 13 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21, waarboven staat voor de koorleider een psalm van David. Eerst enige woorden ter inleiding. Dit is een psalm met 6 versen en opgedeeld in 3 coupletten. Het is een psalm die vraagt dat God de psalmist recht zal doen. Verlossen zal van zijn vijand, in zijn recht stellen. En als zodanig is het de kortste psalm van dit soort in het boek van de psalmen. Het is ook een boek dat in de 3 versen, het eerste vers, heeft 4 keer de uitdrukking hoe lang nog, tot wanneer, hoe lang nog. En het eerste couplet is dan ook vol emotie. Hoe lang nog? Dat is ook mogelijk dat we dat gedacht hebben tijdens de coronapandemie. Inmiddels weten we dat die langzaam afloopt. Dankzij vaccinatie en besmettingen. Toch was er een bericht dat in de 2,5 jaar van deze pandemie er 6 miljoen mensen getest op corona zijn doodgegaan. 6 miljoen in 2,5 jaar. En aangezien niet iedereen getest wordt, kan dit ook 18 miljoen zijn. En buiten Amerika heeft de hoogste percentage doden, wat niet vreemd is, omdat ze daar een lager percentage gevaccineerden hebben. Maar goed, dan, godzijdank, door vaccinatie is deze plaag ook weer in toom gebracht. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelft dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? veel emotie, maar dan wordt het wat rustiger. Zie mij, antwoord mij, Heer mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslag wegval. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. En dan komt het woord van vertrouwen. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft naar mij omgezien. Ik lees het laatste couplet, het laatste vers, nog een keer. Ik vertrouw op uw liefde, uw trouw aan uw verbond, waarin u trouw zult zijn aan mij. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft naar mij omgezien. En ook wij kunnen in situaties zijn waarin we zeggen, hoe lang nog? We kunnen ook zeggen, dit gaat voorbij, maar soms dan duurt het langer dan dat we zouden willen. Maar ook in die situaties kunnen we weten, God is nog op de troon en hij zal uiteindelijk uitredding geven. En als we dan denken aan Rusland, Oekraïne en iets meer, dan is dat ook ons gebed dat daar een rechtvaardige vrede mag komen, dat ook nog duurzaam is. Maar ondertussen beseffen we in een gebroken wereld dat met alle zorgens en angst wij ons vertrouwen mogen stellen op de Heer, want het is zijn liefde die ons steunt en onderhoudt. En daarom kunnen wij ook nu nog juichen, want hij brengt redding en daarom zullen we ons verheugen en zingen in de Heer ook vandaag. Er was me gevraagd iets over de psalm te zeggen, vandaar dat ik uitzonderlijk een voorpreek hou. Niet te lang hopelijk, maar toch.
Een goede morgen en een hele goede dienst. En dat is niet omdat ik het zeg, maar dat bericht kreeg ik vanmorgen al om 7:15 vanuit Nepal. Beter kan je morgen haast niet beginnen. Maar het was ook bedoeld voor deze dienst, dus geef ik het maar door. John is de dienst begonnen met het lezen van Psalm 13, die in de 40 dagen tijd waarin we zitten, voor deze zondag centraal stond. Maar ik was mijn boodschap al begonnen en toen dacht ik, hoe moet het nu verder? Het is een psalm vol angst, onzekerheid en wat ik dan ook proef, zo kan je het ook naar jezelf toetrekken, John heeft het ook gezegd, een schreeuw vanuit het hart van de psalmist naar God. En het is ook een psalm die ons raakt in deze weken van oorlog. Wij niet in oorlog, eigenlijk de hele wereld. Iedereen heeft ermee te maken of krijgt ermee te maken. En dan is het toch ook een psalm die een link heeft naar de tekst van vanmorgen. De titel van die preek, Verlangen naar vol, zou je op het verkeerde been kunnen zetten, want het lijkt een beetje op misschien wel een Pinksterpreek. En niks is minder waar, want verlangen naar vol heeft zijn wortels in een lijdenstijd, juist in deze tijd. Ik lees de tekst uit 1 Petrus 1, niet vers 1 tot 12, maar vers 1 tot 2. Dus wees gerust, het is iets korter. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Ik kom nu een beetje op Johnson terrein, want dan, als hij zo'n stuk leest, dan begint hij altijd van waar gaat het over. Dat heb ik nu ook, van wie is nou eigenlijk Petrus? Je denkt altijd dat je zo'n Bijbelsfiguur goed kent, als je het maar vaak genoeg leest. Soms is het toch iets anders. Ik kwam Petrus tegen bij Marcus, in het Marcus-evangelie. En dat zou het eerst geschreven evangelie zijn. Daar is hij samen met zijn broer Andreas en wordt de eerste volgeling van Jezus. Een gewone visser. Niet echt een man met hogere studies. In elk geval geen andere studie dan een boot kunnen besturen, netten knopen en netten boeten, vis vangen. Daar wist hij dan wel alle fijne kneepjes van. Zoals onze huidige vissers van vandaag. Niet echt hele bestudeerde, gestudeerde mensen zijn, Maar wat ze weten over hun schip en over de banen die ze moeten varen, daar weten wij gewoon als gewone mensen niks van. Petrus, zijn naam was, zo kom je hem tegen, Simon. Dat is zijn Aramese naam. Jezus noemt hem meestal Petrus. Dat is zijn Griekse naam. Gaat over dezelfde naam, alleen uit twee verschillende talen. En ik weet dat het in het Maleis Kefas heet, zoals dat ook in het Grieks voorkomt. In het begin dacht ik dat ze het over beestjes hadden, de mensen die ik tegenkwam. Dus ze heten Kefas en ik dacht kevers, maar het betekent gewoon Petrus. Beide namen betekent rots of steenrots. Schop er niet tegenaan, want dan voel je dat wel. Maar Petrus werd zijn naam wel waardig. Door de jaren heen, lees de evangelie, dan merk je dat hij jaren van lijden en van beproeving heeft gehad en daardoorheen is gekomen. Niet tot aan het einde toe, want op één na zijn alle apostelen vermoord. Ook hij. Maar hij werd door de tijd heen altijd gesterkt door de Heilige Geest. Dat is de schrijver nu van deze brief. En ik dacht, nou ja, dat heeft niks voor ons, want hij schrijft aan de vreemdelingen. Dus dat zijn meer de mensen die nu over onze grenzen komen, maar dat is niet waar. Het zijn gelovigen die verstrooid waren over een aantal steden in Klein-Azië. Het waren zowel Joden als christenen uit de Joden, die samen het lichaam van Christus vormden en ze kwamen in de gemeentes die door Paulus waren gesticht. Dat wordt in ieder geval aangenomen. En als je over in Handelingen leest waar Paulus allemaal heen gaat, dan is dat redelijk aan te nemen. Zo'n gemeente. Aan die gemeentes schrijft Petrus dus. Een brief aan gelovigen gericht. En wij kunnen ons daardoor ook aan laten spreken. Anders dan zou het niet in de Bijbel hoeven staan. En wat is dan het doel van Petrus' brief? Dan ga ik even naar een ander evangelie. In Lucas 22 lees ik dat Petrus twee opdrachten van de Heer krijgt. Daar heeft hij zelf niet zo over geschreven. Maar hier geeft hij het wel eigenlijk weer in deze eerste twee versen. Hij komt om de broeders te bemoedigen, zusters natuurlijk ook, inclusief, en het volk van God te versterken. En die opdrachten verwoordt hij als een soort verlangen naar vol. De V van voorkennis, de O van het offer en de L van lancering. En over die drie punten wil ik eigenlijk graag iets meer zeggen, omdat hij daar zo duidelijk over schrijft en het, als je er zo makkelijk overheen leest of alvast naar de volgende verse gaat, dan mis je toch wel een stuk. Het gaat over de voorkennis die God heeft. Ook vandaag nog. En dat geeft mij in ieder geval troost en een zekerheid. God weet alles. Hij weet alles wat er gebeurt en dat wist hij al voor de grondlegging der wereld, voordat hij de mens schiep. Hij wist ook hoe het met de mens, wij mensen, zou vergaan. Geen enkel schepsel heeft het vermogen gekregen als juist die mens met een vrijheid om zelf zijn keus te maken, voor of tegen. De mens kreeg dat voorrecht, zal ik maar zeggen. En God voorzag al dat de mens daar niet op de juiste manier op zou reageren. Eén verkeerde keuze zou de mens op de weg naar dood en verderf zetten. Daar had hij dan wel zelf voor gekozen. En we weten uit de schrift dat de mens inderdaad zo'n verkeerde keuze heeft gemaakt en daar zitten wij vandaag de dag nog altijd mee. De mens heeft de consequenties van die keus niet kunnen overzien. En dat zien we vandaag de dag meer dan eens. Niet alleen oorlog in Oekraïne, maar over al de oorlogen die we in de afgelopen 75 jaar, als je al zo oud bent, maar in ieder geval kun je het weten, al die oorlogen die er al zijn geweest, links en rechts, voor en achter, alleen was het tot nu toe wat ver van ons bed. En die verkeerde keuze en al die consequenties, al die doden die het heeft gekost, dat zou God allemaal naast zich neer hebben kunnen leggen. Hij had de mens dat vermogen gegeven. Ja. En dan had je pech gehad. Hij heeft verkeerd gekozen. Zeggen wij ook wel eens. En dat zeg ik ook wel eens als een reactie op iets wat niet goed gaat. Ja, verkeerde keus. En dan ga je verder. En God liet het er niet bij zitten. En dat vind ik juist in dat vers. Petrus schrijft dan niet alleen maar over God die zoveel voorkennis heeft van mensen. Die alwetende God. Hij voegt er een naam aan toe. Het is allemaal van God. Door de Vader. God de Vader. Meteen legt hij daar iets aan toe. Hij verbindt die alwetendheid van God dan ook met de barmhartigheid van God. God wist wat een mens aan lijden, aan de consequenties van zijn verkeerde keus, zou moeten doormaken. En dat heeft zijn hart geraakt. Als ik heel eerlijk ben, en de anderen misschien met mij, zegt als je iets meemaakt, dan is het heel makkelijk eigen schuld, dikke bult, en je gaat verder. En je raakt er niet bewogen door. En zo is God toch heel anders. Mens heeft een keus gekregen, verkeerde keus gemaakt, en God is er barmhartig over. Bewogen, het heeft zijn hart geraakt. Gods barmhartigheid leidt aan de verlorenheid van de mens. Hij schiep hem naar zijn beeld. Hij is dan ook niet alleen maar de alwetende God, de barmhartige God, maar hij is ook de lijdende God. Die zijn zoon offert. En dan vloeit bloed. Daar heeft hij het ook over. Gehoorzaam zijn, met het bloed van Jezus Christus besprenkeld. En dat bloed van Jezus, dat dient tot gehoorzaamheid. Jezus heeft de dood overwonnen om jou en mij het leven te geven. En dat met dat leven weet hij wat goed voor je is, wat optimaal is. Hoe je het beste kan benutten. Voor jezelf en voor de wereld om je heen. Daarom is het beste wat je kunt doen, is hem gehoorzamen. Daar zijn wij als mens niet zo geweldig goed in. U misschien wel, maar ik betrap me erop dat ik nog wel eens verkeerde keuzes maak. Ook in gehoorzaamheid. Dat bloed van Jezus dient ook ter heiliging. En dat betekent dat je je als mens afzondert van zonde, afkeren, er een afkeer, een walging van hebt. Helaas is dat ook bij ons mensen niet altijd zo. Maar als die mens zich dan wel wil afkeren, dan krijgt hij de kracht van de geest om dat te doen en om het ook vol te houden. Maar je moet er wel steeds weer op terugkomen, elke keer weer opnieuw. Want alleen in de kracht van de geest hou je vol. En dat bloed van Jezus dient ook om de erfenis te bewaren. En als je gelovig bent, hoor je bij de erfenis. Elke medegelovige, waar die ook is, waar die ook woont. En Jezus' bloed was nodig om die erfenis compleet en intact te houden. Het is dus niet alleen de voorkennis van God, maar ineens schildert Petrus een heel breed scala waar we heel lang over na kunnen denken en wat heel lang moet nawerken in ons. Zijn voorkennis van wat er eigenlijk met je gaande is, door je eigen keuzes en wat je meegekregen hebt in je genen. Zijn barmhartigheid, maar ook zijn lijden voor ons, is omdat zijn hart geraakt is door hoe wij zijn. Erfenis. Stukje van de erfenis. En ik denk dat iedereen wel weet, als je een erfenis hebt gekregen of gemaakt of aan laten wassen, dat doe je alles voor om het goed te bewaren. Ik kan me niet voorstellen dat je je bankrekening zo open en bloot op tafel, op straat legt, zodat iedereen daarvan kan nemen en eroverheen kan lopen. Dat wil je bewaren. En daar was ook het bloed van Jezus voor bestemd. Deel van de erfenis, je wordt bewaard. Je wordt compleet en intact gehouden. Dus je hebt de V van voorkennis gehad en de O van het offer. God wist alles van je en hij heeft er ook alles aan gedaan. Maar dan komt er nog iets. Dan word je gelanceerd, als het goed is. En als je wilt. Niet om mensen te doden, maar om mensen tot het leven te brengen. Een lancering tot vermenigvuldigen, zeg maar. Er zijn gelovigen die altijd overtuigd zijn dat het werk van de Heilige Geest zichtbaar moet zijn in wonderen, hoorbaar bijvoorbeeld in profetie en tongentaal. En als een hele gemeente uit zijn dak gaat, dan ervaren zij dat als het allerbeste. Er kan je eigenlijk niks beters overkomen. Maar het gekke is dat ik in de schrift daar eigenlijk niks over lees. Zo niet. Wat ik wel lees is dat de Heilige Geest mensen overtuigt van zonde. Hij zweept ze niet op. Hij overtuigt van zonde. Juist omdat die erfenis intact moet blijven, goed moet blijven. En die Heilige Geest heeft dan ook een diepgaande, reinigende en heiligende werking. Apart gezet. Ik heb meermalen in de derde wereld, jaren in de derde wereld gereisd voor mijn werk. En ook meegemaakt hoe iemand gewoon, een gewoon iemand, door een heel eenvoudig woord geraakt werd, in tranen uitbarstte. En daardoor het getuigenis, door dat getuigenis ook een hele gemeente tot tranen toe bewogen werd. Mensen die daar altijd koel en kil zaten en het over zich heen lieten komen. En ineens was er één eenvoudig woord van wat een eenvoudig mens raakte. En het gebeurde waarvan wij altijd denken dat het met heel veel toeters en bellen zou moeten. En ik was na een 10-daagse studie in India. Dat ging over de Heilige Geest en jij. En dat in een niet-christelijke setting. En na die 10-daagse studie werd een samenkomst gehouden en daar werden heidenen, niet-gelovigen uitgenodigd. Je zou zeggen, ja waarom? Beetje vreemd. En ze kwamen, hindoes, moslims, animisten, mensen die allerlei andere gebruiksvoorwerpen en dingen aanbidden. En ze werden uitgenodigd en ze kwamen. En sommige mensen kwamen urenlang op zo'n ossenkar of wat dan ook, om daar aanwezig te zijn. En ik moet zeggen, ik heb me toen vreselijk verbaasd. Dat zou je hier niet krijgen. Ga de straat op, ga mensen uit Zeist uitnodigen. Gewoon maar voor een evangelisatiedienst. Ik denk dat de stoelen hier niet vol raken. Maar daar kwamen ze wel. Duizenden mensen. Er was plaats voor 10.000. En de mensen zaten niet netjes op stoelen, maar allemaal op stuk kleed. Zo werden ze ook verdeeld. En er was een heel kort woord. En honderden kwamen tot geloof, werden bevrijd en spontaan genezen. Ik heb ze gezien, volledig witte ogen die kleur kregen en mensen konden zien. Ik heb ketenen af zien vallen zonder dat er ook maar iemand met een tang bij kwam. Helemaal verbluft, gewoon een eenvoudig woord aan niet gelovigen. Daar was ineens volheid. Mensen, één man die een eenvoudig woord sprak, werd gelanceerd en duizenden konden het horen. Petrus plaatst volheid door de geest dan ook in een totaalbeeld. Het gaat niet alleen maar om fijn samen zingen en de Heer prijzen. Het is een totaalbeeld wat er eigenlijk anders uitziet. Twee woorden heeft hij daarvoor nodig. Genade en vrede. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede. Genade. Peter schrijft terug op wat hij eerder gezegd heeft. Jij moet je steeds weer herinneren dat je eigenlijk dood had moeten zijn. En dat die ander in jouw plaats ging. En de herinnering aan Jezus' dood, aan het feit dat hij zijn bloed gaf voor jou, dat houdt je klein en ver van hoogmoed. Ik kom heel regelmatig mensen tegen die weinig of geen besef hebben over hoe volmaakt ze, hoe onvolmaakt ze zijn als gelovigen. Ze groeien wel, maar vooral in kritiek op anderen en in het gedrag van anderen. Ze groeien alleen niet in genade. Maar als je nou eens dagelijks in die spiegel kijkt, dan doe je, vrouwen doen dat misschien iets meer dan mannen, maar ja, je moet toch je haar verzorgen en zo. Probeer eens door te kijken, niet al te lang, maar probeer eens door te kijken. Bekijk jezelf eens als een ter dood schuldige. En misschien zeg je wel, ja, maar ik ben gelovig geworden, alles is vergeven. Ja, niet over wat geweest is. Want dan praat je er eigenlijk overheen wat Petrus bedoelt. Op dat moment dat je kijkt, kijk eens naar je gevoelens, naar je gedachten, wat er in je opkomt als een ter dode gedoemde. En in de herkenning daarvan ontdek je dan hoe groot Gods genade echt voor je is. En hoe groot die genade kan zijn in de rest van de dag. Zo werkt de geest naar volheid. Niet door zingen, maar door te erkennen wie jij bent, wat je zou moeten ervaren, of waar je schuldig aan bent, en wat hij je dan geeft, een hele dag lang. Genade. Zo werkt die geest. En dat zegt Petrus, als je nou dit allemaal zo gehoord hebt, dan heb ik nog een laatste zinnetje voor je. Genade en vrede. Je hoeft niet bij de pakken neer te zitten als je jezelf hebt bekeken in de spiegel, maar herinner je er dan aan dat er genade is. Voor jou de hele dag. En vrede. Daar zouden we eigenlijk niet over hoeven moeten praten vandaag. Maar het leven van gelovigen, ver weg of dichtbij, gaat niet over rozen. Er is ziekte, ellende, verdriet en rouw. Misschien zo klein voor de een, misschien groot voor de ander. En er is dreiging van buitenaf en van rondom. Dat weten we vandaag de dag beter dan voor die tijd. De gelovigen die vandaag daaronder lijden, vooral onder die dreiging, hebben niet meer gezondigd dan wij. Dan jij en ik. Dat horen we Jezus meerdere keren zeggen. Als er ongelukken gebeuren, als er ernstige dingen zijn, dan zegt hij, denk niet dat zij meer gezondigd hebben dan jij. En eigenlijk is dat hier ook zo. Oekraïners hebben niet meer gezondigd dan wij, maar zij zijn overvallen door oorlogsgeweld. En wat doen wij dan? En dan doet Petrus een oproep eigenlijk aan gelovigen om niet te berusten in het lijden, niet bij de pakken neer gaan zitten, maar ook niet jagen naar pertinent, hier moet ik vanaf. Van sommig lijden kom je niet af. Hij moedigt gelovigen juist aan om het lijden om te zetten in vrede. Zijn vrede. Als zijn vrede je vervult, dan kun je lijden met andere ogen gaan bekijken. Ik wil niet zeggen dat het lijden er niet is, maar er komt een andere dimensie bij, die van vrede. En dan gaat het niet alleen maar over geestelijke vrede, ook over lichamelijk. Over lichamelijk lijden, geestelijk lijden, heeft ook nog de andere dimensie. Met vrede. En dan zegt hij in dit woord, dat moet je dan doen, als je een beroep doet op de Heilige Geest, dan moet je dat lijden ook aanpakken met vreugde, met blijdschap. Nou, niemand zal zeggen, ik ben blij dat ik een gebroken been heb, ik ben blij dat ik kanker heb, of wat dan ook. Dat is natuurlijk onzin. Maar je kunt blij zijn omdat God erbij is met zijn kracht die je er rust in geeft. Dat is iets anders dan berusting. En als je dat kunt ervaren, dan werkt hij vanzelf die volheid uit. Ik heb een vriend, ik hoef geen namen te noemen, maar die in de laatste maanden van zijn leven is aangekomen. Die kanker is ver uitgezaaid. Maar hij is rustig, hij is dankbaar en hij troost zijn gezin omdat hij een vooruitzicht heeft naar de erfenis. Je moet er even bij stilstaan om het te beseffen. En ik ontmoet hem regelmatig, in ieder geval één keer in de week. En dan dan zie ik dat hij dat ook uitstraalt. De rust, de vrede, de dankbaarheid. Het accepteren dat God zo genadig is, dat hij opgaat naar de erfenis, ingezet wordt als onderdeel van de erfenis. Ik denk aan een Jim Elliot, voor sommigen nog wat, nog altijd onbekend, voor mij niet, maar die samen met 4 vrienden het evangelie wilde brengen aan Auka-Indianen. Ze hadden zich goed voorbereid, ze hadden alleen hun vrouwen niet meegenomen. En dat werd hun dood. Want mannen die alleen komen, zijn op het oorlogspad. En dat wisten ze dus niet. Maar ze werden vermoord. Jaren later bezochten een aantal van die weduwen, van die mannen, diezelfde Inca's. En ze spraken met hen. En een aantal kwam tot geloof, ook de moordenaar van Jim Elliot. En vandaag de dag is er een hele levendige gemeenschap, geloofsgemeenschap onder Auka's. 5 mannen werden gelanceerd en een hele gemeenschap is ontstaan. En als ik dan denk aan een zendeling die ik jaren geleden, 86, ontmoette, Graham Staines, werd met 2 zoontjes van 8 en 10 in zijn auto opgesloten door fanatieke hindoes, en in brand gestoken. Je kan het je niet voorstellen, maar zijn vrouw zette hun werk voor, samen met hun dochter van 13 toen. En ze zijn tot zegen geweest van heel veel lepra-leiders waar ze onder werkten. Zo gelanceerd worden wil eigenlijk niemand, toch? Op welke manier dan ook. Maar dat is wel de gehoorzaamheid die God aan je vraagt. Hij heeft alles voor je over gehad. Alles. Omdat God jou de moeite waard vond om niet alleen maar zijn almacht te tonen, maar zeker ook zijn barmhartigheid. Je zou kunnen zeggen, de binnenkant van zijn hart. Hij wist alles al. Hij weet van vandaag de dag alles wat er is en wat er gaat gebeuren. En hoe lang het gaat duren. En natuurlijk mogen wij roepen. En dan zal hij op zijn tijd ook horen. Ik voel me altijd getroost door te weten dat de schrift zegt dat God koningen aanstelt en afstelt. En dat een volk ook krijgt wat hij verlangt. Of wat hij nodig heeft. Dan ben ik blij dat ik niet in bepaalde delen van de wereld woon. Maar het geeft wel rust. God weet alles. Hij weet waarom hij het toelaat. Wij weten het niet. Maar hij laat het toe omdat hij nog altijd jou de moeite waard vindt. En hij vond het ook de moeite waard om voor jou te lijden en te sterven. En hij vindt het ook jou de moeite waard om je kracht te geven door de geest als je door lijden heen moet. Of als er iets van je gevraagd wordt wat je zeker niet graag zou willen. Wil je die volheid ervaren? Vol. Vraag je dan voortdurend af, wat is Jezus mij waard? En hoe geef ik genade en vrede gestalte in mijn leven? En hoe doe jij dat in jouw leven? En zo eindigt Petrus deze 2 versen, eigenlijk als een brief aan hoofd, hè? Hartelijke groet of beste gemeenteleden. Hij eindigt dan dat slotwoord, dat die brief aan heeft met een slotwoord. Genade en vrede zij u. En dan is er geen punt. Dat vind ik het mooiste nog. In overvloed. Genade en vrede in overvloed. Ik vond van de week in een gebedenboekje, wat ik voor mijn verjaardag kreeg, een schat aan gebeden heet dat. Van nou ja, wat is het dan? Hè? En zou ik het zelf niet beter kunnen? Nee. En daar vond ik een gebed van een man van goed 500 jaar geleden heeft hij geleefd. Van 1488 tot 1568. Miles Coverdale. Hij liet een gebed na. En in dat gebedenboekje staan is een verzameling eigenlijk van allerlei gebeden van allerlei mensen uit allerlei kerken en kringen. Gelovigen. En eigenlijk dacht ik van, dit is nou precies waar ik een kwartiertje over heb staan praten. Geef ons geduld en standvastigheid in tegenslag. Versterk onze zwakheid. Troost ons in tegenspoed en verdriet. Help ons vechten. Geef ons dat we in waarlijke gehoorzaamheid en met een echt tevreden gemoed onze eigen wil aan U, onze Vader in alle dingen, overgeven. Naar het voorbeeld van Uw geliefde Zoon. Opdat wij in tegenspoed niet verbolgen raken, maar zonder tegenspraak ons aan U wijden. Geef ons dan die gewillige en opgewekte geest, zodat wij graag lijden en dingen om Uw wil verdragen. Ik heb het wel gelezen, maar ik moet er nog lang over nadenken om het ook zo vol van hart en overgave mee te doen. Geef mij een gewillige geest, opgewekte geest, zodat ik graag lijd en alle dingen om Uw wil verdraag. Amen. Dank U wel, Heer, dat Uw hart uitgaat naar de mensheid die U gemaakt hebt en zoveel vrije keus hebt gegeven, tot verdriet voor Uzelf. En dank U wel dat Uw hart ook uitgaat naar een ieder van ons die hier is, die straks misschien luistert of die met ons verbonden is. En dat U zoveel aan te bieden hebt vanuit Uzelf, omdat U weet dat U de enige, almachtige, barmhartige overwinnaar over dood bent. Dank U wel dat U ons het leven aanbiedt. Een leven in genade, in vrede, in overvloed daarvan. Help ons, Heer, om dat elke keer weer te zien als we tegen onszelf of tegen andere mensen aanlopen waar het niet zo lekker zit. Heer, zodat we mogen zijn zoals U bent en zoals U wilt dat we opgroeien naar Uzelf. Groeien in Uw genade en in Uw vrede. Ook dat in overvloed. Dank U wel dat U ons zo naar huis laat gaan. Bekleed met Uw gerechtigheid. Dank U wel daarvoor. Amen. En dan mogen jullie heen gaan. Ook in vrede. Dat hopen we tenminste. Met Gods zegen. En die neem ik opnieuw uit deze woorden van Petrus. U als uitverkorene. Door God de Vader voorbestemd, zo is zijn liefde, en geheiligd door de Geest, die altijd bij ons is, om gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus het offer voor ons gegeven, besprenkeld te worden. Genade en vrede zij u, in overvloed. Amen.